Mededelingen namens de kerkenraad. Vandaag gaat dominee H. Korving van Urk Maranatha in beide diensten voor. Tijdens de stemmingsvergadering van vorige week is gekozen en door de kerkraad benoemd broeder K. van Zijverde als ouderling. Broeder van Zijverde heeft zijn benoeming aanvaard. Vanmiddag is er kans op verkeersdrukte rond de arena. En na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken op de kerkzolder. Voor de noemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kassen en de derde collecte is voor de hulpverleningszondag. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen Psalm 138, daarvan vers 1 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 1 en 4 van Psalm 138.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren nu met aandacht en eerbied naar de voorlezing van de Heilige Wet des Heren. En willen in aansluiting daarop zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hierna volgt de schriftlezing die u vindt in het boek Richteren. En daarvan het 16e hoofdstuk. Het laatste gedeelte, de versen 22 tot en met 31. Dus we zingen na de wetlezing Psalm 25, vers 3. En daarna lezen we Richteren 16, vers 22 tot en met 31.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En het haar zijns hoofds dat is Simsons hoofd, begon weer te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En zij zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks, als hij het volk zag, loofde zij hun god. Want zij zeiden, onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die ons er verslagen en velen maakte. En het geschiedde, als hun hart vrolijk was, dat zij riepen, of dat zij zeiden, roept Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan, dat ik de pilaren betasten, op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar alle vorsten der Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere en zeide, Heere, Heere, gedenk tot mijner en sterk mij toch, alleen ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broers af en het ganse huis zijn vaders en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Esterhol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar.
Gemeente, we luisteren vanmorgen in de verkondiging van het woord van God naar de geschiedenis die we samen zojuist gelezen hebben in Richteren 16, die ons het sterven van de rechter Simson beschrijft. Voor we daarnaar gaan luisteren, willen we ons eerst verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden denken we aan oudere gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. En vandaag willen we in het bijzonder in de voorbeden noemen zuster M. Meijer in de hoge ouderdom van 99 jaar. We bidden om Gods zegen over samen aan tafel, als dat aanstaande zaterdag weer wordt georganiseerd, om mensen uit het dorp te ontvangen en met hen in contact te komen en iets door te geven van de boodschap van de Bijbel. En we willen samen ook bidden voor Gods zegen op de hulpverleningsprojecten waarvoor vandaag ook de gaven worden ingezameld. Laten we samen bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, aan de morgen van deze nieuwe dag brengt u ons samen in uw huis en wij zeggen u hartelijk dank, Heere, dat u in uw grote wijsheid en zondaarsliefde die rustdag hebt ingesteld vanaf de schepping van de wereld, om ons ervan te doordringen dat de mens niet leeft bij brood alleen, maar bij alle woord dat van uw goddelijke mond uitgaat. En nu zijn we dat kwijtgeraakt door de zonde, maar u wilt het uit genade om Christus herstellen. En daarom is het ten diepste uw bewogenheid over ons die ons vandaag in de kerk brengt. Dat is geen prestatie van ons, maar het is gratie van u. Een voorrecht en een weldaad. En laten we het zo ook echt mogen ervaren. En dat we bij alle hectiek die er is in het leven, bij alle drukte en bij die overvolle agenda's waar we allemaal mee te maken hebben, juist op de rustdag in uw huis mogen komen en mogen ervaren. Hier wordt de rust geschonken die we nergens anders in de wereld kunnen vinden. En ook niet op een andere manier kunnen vinden dan alleen wanneer we ons scharen onder de prediking van het evangelie, biddend om de werking van de Heilige Geest. En heren, dat willen we samen als gemeente ook allereerst doen. U dankend en lovend voor uw onbezweken trouw en zondaarsliefde die zichtbaar wordt als u ons ook vandaag weer welkom heet in uw huis. Maar dan zien we op tot u alleen. Want van u alleen is onze verwachting. U die hemel en aarde geschapen hebt. Hoe groot zijt gij? Groot in uw macht, maar ook groot in uw ontferming. Zend toch uw licht en uw waarheid neder. Het licht van uw geest bij de waarheid van uw woord. En waar die twee samenkomen, daar gebeuren wonderen. Wilt u ons hart ontvankelijk maken? Heere, dat we echt met een heilbegerig hart mogen luisteren. Bewaart u ons ervoor dat de godsdienst alleen maar zou bestaan in vormen en gewoonten. En ook na ontvangen genade is toch dat gevaar niet afwezig dat onze kerkgang een sleur is geworden en het gebedsleven verflauwt. O Heere, wilt u dan toch herleving geven? En wilt u versterken wat uw hand begon? Heere, wilt u ook vanmorgen in ons midden komen en ons door uw daden verblijden? En ieder van ons, de jongeren en de ouderen, aanraken door de kracht van uw geest? Heere, laat uw woord tot ons hart spreken. Wilt u uw woord voor ons hart openen en ons hart openen voor uw woord? En geef dat we zo samen tot onze verwondering voor het eerst of opnieuw mogen ontdekken dat u die God bent die, hoewel oneindig hoog, op hen het oog slaat die nederig knielen. Dat u die God bent die, hoewel zo verheven in uw heiligheid, niettemin genadig de zonde vergeeft van allen die het van u leren verwachten. En hen herstelt in een heerlijke verhouding met u, die de voorsmaak biedt van het eeuwig zalig hemelleven. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Laten we er vandaag wel iets van mogen ontvangen. Bij u zijn, in uw huis zijn. Uw stem horen, uw genade proeven, uw liefde ontvangen. Heere, wilt u geven dat we zo onverdiend, maar een gezegende zondag mogen ontvangen uit uw hand. Sterk ons allen in het luisteren, ook uw dienaar in het spreken. Wilt u wegnemen wat zou kunnen hinderen of afleiden? En laten wij samen innerlijk gedrongen worden om uw grote naam met eerbied te prijzen. Dat het echt een eredienst mag zijn. Waarbij mensen wegvallen en u alleen overblijft. U alleen, u loven wij. Trouwe God in de hemel, we bidden dat u wilt zijn met allen die het moeilijk hebben. Die eenzaam zijn, die oud geworden zijn. Of door ziekte of beperkingen niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. Maar ze zijn met ons verbonden en we dragen ze aan u op bij de troon van uw genade. En vanmorgen noemen we in het bijzonder de naam van onze hoogbejaarde zuster Meijer. En we bidden, Heere, wilt u ook haar tot hulp en sterkte zijn. Wilt u haar dat uitzicht geven nu ze in de avond van het leven is gekomen. Een uitzicht door het venster van de hoop. We hebben hier geen blijvende stad, hoe oud we ook worden. Maar geef dat ook zij, heeft leren zoeken die toekomende stad die fundamenten heeft. Waarvan u de kunstenaar en bouwmeester bent. Heren, dan geldt toch dat het beste nog komt voor degene die u vrezen. En zo willen we ook andere ouderen en beproefden en zieken en eenzamen aan u de Heren opdragen. We bidden ook voor onze jonge mensen die opgroeien in deze moderne tijd met al zijn specifieke verleidingen, de zuigkracht van de wereld. Wat is het toch moeilijk om standvastig te zijn. Maar wilt u ze toch alsjeblieft toerusten en kracht geven en beginselvastheid om ook in deze tijd te leven als jonge mensen die u de Heere vrezen en uw woord als richtsnoer voor hun leven kennen. Maar dan hebben we ook elkaar nodig om elkaar daarin te stimuleren en toe te rusten en vast te houden en te ondersteunen. Heere, wilt u dat dan ook zegenen? Het gezamenlijk onderzoek van de Bijbel in een vereniging of Bijbelkring of catechese, wilt u het allemaal gebruiken voor de vorming en verdieping van onze jongeren? Geef ook aan vaders en moeders de kracht en de wijsheid om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam en voor te leven wat het betekent om te wandelen op het smalle pad van de gehoorzaamheid en wederliefde tot u. We bidden om uw zegen over samen aan tafel. Als aanstaande zaterdag daar weer de maandelijkse maaltijd zal zijn, waarbij bewoners uit het dorp worden uitgenodigd om hier te komen in de kerk en samen te eten en met elkaar te spreken. En er zal ook de Bijbel opengaan en worden gebeden. Heere, geef dat ook door u gebruikt en gezegend wordt om mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We zien in het algemeen gesproken zoveel achteruitgang in het kerkelijke leven. Maar Heere, er zijn toch geen grenzen aan uw macht. U bent toch nog steeds dezelfde God die ook in staat bent om mensen juist toe te brengen. En Heere, laat dat ook voor de gemeente tot zegen zijn om uitdeler te mogen zijn van de menigerlei genade. We bidden om uw zegen over de christelijke hulpverlening in het algemeen, maar op deze zondag mogen we wel heel bijzonder bidden voor die projecten die door onze deputaten ook worden gesteund en waarvoor wij gezamenlijk als kerk onze gaven mogen afzonderen. Heere, laat toch, wanneer in allerlei landen in deze wereld en in heel verschillende situaties, als het gaat om gebieden waar hongersnood is of die geteisterd werden door oorlogsgeweld of andere vormen van concrete hulp en ondersteuning nodig is, scholingsprojecten, landbouwprojecten, wilt u dat zegenen en geeft dat met deze christelijke hulpverlening iets zichtbaar mag worden van uw bewogenheid over mensen in nood, die hen ook ontdekt aan de diepste nood en ontvankelijk maakt voor het evangelie van vrije genade. Heere, wilt u zo doorgaan in deze donkere wereld met uw kerkvergaderend werk? Laat uw koninkrijk komen. En we bidden, Heere, ook voor onze kerk. En als we terugzien op de achterliggende week waarin de synode opnieuw bijeengekomen is, en wat is er veel aan de orde geweest, wat ook te maken heeft met interne spanningen en verwijderingen. En het lijkt allemaal nog niet zo duidelijk in welke richting we verder kunnen gaan. Maar Heere, laten we toch van u de wijsheid mogen afbidden. Want het staat toch in uw woord, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die mild geeft en niet verwijt. En laten wij ook heel diep beseffen als kerken dat u ons wel iets verwijten kunt. Wij hebben niet zoveel om trots op te zijn. Heere, breng ons toch echt in de ootmoed. En doe ons buigen voor u. Maar laten we ook bewaard blijven bij die strikte binding aan uw heilig woord. En aan het belijden van de reformatie. En aan de orde van de kerk die daarop is gegrond. Heere, want u hebt ons toch in het verleden ook onverdiend zoveel gegeven. En wij kunnen niet anders bidden dan herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En denk aan uw volk door u van ouds verkregen. U hebt toch ook onder ons willen wonen. Heere, wilt u dat toch alstublieft blijven doen. En dat is ons gebed. En dan bidden we ook voor de broeders in de synode, dat u hen allen ook die geestelijke gezindheid wilt geven. Die maakt dat wij ons gebonden weten in ons geweten aan wat u in uw woord ons leert. En dat we daarom ook als kerken wel in de wereld zijn, maar toch niet van de wereld zijn. Heere, ontfermt u zich en wil ons nog door uw daden verblijden. Zo zoeken we uw aangezicht en smeken, kom ons te hulp. En geef dat alles ook vanmorgen mag uitlopen op de lof en prijs van uw grote en driemaal heilige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ons bidden en aanvaard u onze dank om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven zullen worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. En ter inleiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 37 over het levenseinde van de christen. Vers 19 en 20. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God, hun sterkte als de angst hen knelt. Vers 19 en 20 uit Psalm 37. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we straks zingen op Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het vierde vers. Geliefde gemeente, ik mag toch hopen dat Simpson weinig introductie nodig heeft. Is er een jongen of een meisje in de kerk vanmorgen die nog nooit van Simpson heeft gehoord? Simpson, die rechter door God geroepen en die tot onze verbeelding spreekt vanwege de geweldige kracht die hij niet van zichzelf had, maar waar de Heilige Geest hem mee toerustte om rechter te zijn, dat wil zeggen verlosser, voor het volk van Israël in de tijd dat ze onderdrukt werden door de Filistijnen. Ja, en tegelijkertijd hebben we met Simpson een probleem. Laten we eerlijk zijn. Want hij was de Messias, hij was de gezalfde, hij was de verlosser, de door God aangewezen knecht. Maar als je kijkt naar zijn levenswandel, dan zou er bij ons onder censuur komen. Er was zo vaak iets aan de hand waarvan je moet zeggen, dat past toch niet bij een kind van God en al helemaal niet bij een knecht van God. En niettemin zien we dwars door alles heen dat de Heere Simpson gebruikt als een beetje een ruw en ongepolijst instrument, waardoor de Heere niettemin heel grote dingen heeft gedaan in de voortgang van de heilsgeschiedenis, in de voortgang van de openbaring van Gods grote verlossende daden. En misschien kunnen we wel zeggen dat ook als we nadenken over Simpson en al die bijzondere en zondige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende zijn leven, dat God niettemin dwars daardoorheen zijn genade heeft laten schitteren en dat God zijn kracht in Simpsons zwakheid heeft volbracht. Want wij kijken vaak naar zijn kracht, maar zijn zwakheid was er ook. En daar is hij bijna aan ten onder gegaan. Die zwakheid die heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij in de val gelopen is. En dat hij gevangen genomen is door de Filistijnen. Wat waren ze blij. Nou hadden ze eindelijk Simpson overwonnen. Hij was opgesloten in de gevangenis van Gaza, de hoofdstad van de Filistijnen. Ze hebben hem de ogen uitgestoken. De ogen die hem tot zonde verleid hadden. Heer Jezus zegt, indien uw ogen u erger, druk hem uit. En dat heeft Simpson niet gedaan. En hebben de Filistijnen het gedaan. Zijn ogen uitgestoken en ze hebben hem vernederd tot en met, door hem het werk van ezel te laten doen in de tredmolen, waar hij de hele dag rondjes liep achter die zware boom waarbij de ene molensteen over de andere molensteen werd rondgedraaid. De hele dag door, je zou er gek van worden. En nu nadert het einde van Simpson. En gemeente, zijn sterven is net zo opmerkelijk als zijn leven. In zijn sterven wordt duidelijk dat Simpson weliswaar de Heere was vergeten met die avonturen bij Delilah. Maar dat de Heere Simpson niet was vergeten. En dat is een rijke troost voor aangevochten zielen. Die zelf in een ander soort gevangenis zitten. En misschien zijn er wel vanmorgen hier ook aanwezig. Of die thuis meeluisteren. Die in een gevangenis opgesloten zitten van schuldgevoel. Van een verleden wat ze niet meer kunnen uitwissen. Van onverwerkt verdriet. Van frustratie en falen. Falen in je huwelijk. Falen in je gezin. Falen in je werk. En ook in de dienst van God. Gemeente, hoe is het? Wie van ons brengt het eigenlijk veel verder dan Simpson? Wie van u doet het beter dan Simpson? Hebben wij wel zoveel reden om ons te verheffen boven Simpson? Ja, zolang u zich met Simpson als persoon vergelijkt en denkt aan zijn zonden en uitspattingen, dan zult u het misschien, en dat mag ik nog wel hopen ook, beter doen. Maar zodra u zich vergelijkt met degene op wie Simson ook moest lijken, en naar wie hij verwees, de grote verlosser en richter van het volk, de Heer Jezus Christus. Wie moet zich dan niet diep schamen? Net als Simson. Vertonen wij soms zo perfect zijn beeld, het beeld van Christus? Dat is toch ons alle roeping, het beeld van Christus vertonen, dat is toch het kenmerk van de ware Christen? Het kenmerk van het werk van de Heilige Geest in uw hart. Dat wij vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Hoe staat het daarmee? Nou, dan staat u ineens niet meer boven Simson. Maar naast hem. Naast hem onder een welverdiend oordeel van God. En van dat oordeel redt alleen degene die het beeld Gods is in eigen persoon. Jezus Christus. Meer dan Simson is hier, is hij. Maar zie gemeente, juist in Simsons einde blijkt de God van Israël zo anders te zijn dan de God van de Filistijnen. En dat is Simsons behoud. Ja, daar ligt ook voor u en jou en mij het behoud. Want juist in zijn sterven gaat Simson weer lijken op degene naar wie hij verwees. Simson krijgt de kracht om zijn leven op te offeren tot verlossing van zijn volk. En daarom geldt ook hier, let op de vrome, kijk naar de oprechte. Het einde van die man zal vrede zijn. Het heil dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God, hun sterkte, als de angst hen knelt. We letten op Simsons levenseinde en dan zien we drie dingen. Hij wordt ten eerste vernederd in zijn lijden. Hij wordt ten tweede hersteld in zijn kracht. En ten derde wordt hij gebruikt tot Gods eer. Simsons levenseinde, hij wordt vernederd in zijn lijden. Hij wordt hersteld in zijn kracht en hij wordt gebruikt tot Gods eer. En dit gebeurt allemaal in de tempel van Dagon. Er is een feestje ter ere van hun God. Een feestje door de Filistijnen georganiseerd. Want hun God Dagon heeft nu toch zo overduidelijk gewonnen van de God van Israël. De stadsvorsten van de Filistijnen, het waren eigenlijk allemaal kleine stadstaatjes, maar die hebben nu een vergadering gehad en samen overlegd. En ze waren het heel snel eens en ook vreselijk vroom. We gaan iets doen ter ere van onze God. Wat zijn ze het eens? Laten we een dankdag houden in de tempel van Dagon. En met de hele liturgie die daarbij hoort. Want onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven. Klinkt bijna als een soort psalm in de heidense tempel. Wat heeft die ene man Simson hen al een reeks van verpletterende nederlagen bezorgd. Economische schade berokkend. Dan denk je alleen al aan die geschiedenis met die 300 vos of jakhalzen die het staande koren werden ingejaagd. Met die brandende fakkels tussen hun staarten en wat een schade aan de gewassen en de wijngaarden en de olijfbomen. En het ergste van alles natuurlijk het gezichtsverlies wat de Filistijnen hebben geleden. En dat niet alleen zij, maar ook hun god Dagon, die bleek helemaal niet in staat om hen te helpen. Maar zie je nu wel, uiteindelijk toch wel. Uiteindelijk moet deze Simson met zijn god het onderspit delven. Laten we een groot offer brengen voor Dagon. En een grote menigte brengen ze op de been. Duizenden mensen stromen samen om deze dankdag mee te beleven. Nou weet u ook niet precies hoe dicht bevolkt de Gazastrook toen was. Maar duizenden mensen op de been. Dat moet een enorme happening geweest zijn. En er is veel muziek en zang. En ze loofden hun God en ze zwepen elkaar op. Hun hart werd vrolijk. Er is de roes van de overwinning. En op het toppunt van het feest moet Simson erbij gehaald worden. Zodat hij op deze dag als nooit eerder tevoren diep, diep vernederd zou worden en zijn lijden verzwaard. Hij wordt tot een bespotting gemaakt. Hij is de bespotting van de dag, de speelbal van de Filistijnen. Hij moet ze vermaken. Hij moet voor hen spelen, staat er. En je zou misschien even kunnen denken dat daarmee bedoeld zou zijn het bespelen van een muziekinstrument. Maar eerder is bedoeld dat hij als een blinde clown moet optreden voor de Filistijnen tot vermaak van de toeschouwers. Daar lijkt het op, want die 3000 mensen op het dak van het gebouw kunnen toekijken wat daar beneden op het tempelplein gebeurt tussen de pilaren die de dakconstructie van dit gebouw dragen. Maar gemeente, hebt u wel in de gaten dat zich hier een geestelijke strijd afspeelt? Dat was het al vanaf het begin van het optreden van Simson, als u zijn levensgeschiedenis nagaat. Maar dat wordt nu aan het eind overduidelijk. Het gaat niet om Simson tegen de Filistijnen, maar om Dagon tegen de Heere. Het gaat om de vraag wie echte verlossing kan geven. Het gaat om de vraag door welke God jij jouw leven laat leiden. Want laten we het maar heel dicht naar onszelf toe laten komen, gemeente. We moeten niet op een afstandje, net als die toeschouwers op het dak van die heidense tempel, ook gaan kijken wat er allemaal met Simson gebeurt. Maar laat het nou eens heel dicht naar uzelf toe komen. Gaat het ook in ons leven ten diepste niet om de vraag door wie wij ons laten leiden en wie wij ten diepste aanbidden met heel ons hart en met heel ons leven. Het gaat om de vraag of je leeft voor het hier en nu alleen. Ja, dat kun je best met een beetje godsdienst aan de buitenkant camoufleren. Maar hoe is het in je hart? Leven wij voor brood en spelen? Voor geld en goed? Of voor de dingen die eeuwigheidswaarde hebben? Simson wordt vernederd in zijn lijden. En als we die twee woorden even op ons laten inwerken, vernedering en lijden, ziet u dan niet een verband met hem naar wie Simson verwijst? Van wie hij een voorloper was en zo dikwijls ook het tegenbeeld. Maar als u vanmorgen Simson voor u ziet in zijn vernedering en lijden, denk dan vooral aan Christus vernedering en Christus lijden. Want in deze weg en in geen andere heeft Christus de verlossing voor zijn volk bewerkt. En hij moest zo diep vernederd worden, gemeente, omdat wij zo diep gevallen zijn. Dieper dan Simson. En zijn lijden hield in dat hij de straf droeg die onze zonden verdienen. Onderschrijft u dat, doorleeft u dat. En alleen degenen die iets van hun zonde en schuld bij God verstaan en doorleven, zullen de verlossing kunnen waarderen en Christus eren vanwege zijn vernedering en lijden. Ja, die vinden vertroosting in de wonden van de man van smarten. En verstaan Jesaja 53 als daar wordt gezegd, hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Simsons levenseinde. Hij wordt vernederd in zijn lijden. Maar hij wordt ten tweede hersteld in zijn kracht. Dit Bijbelgedeelte begint met een opmerking waar je niet overheen moet lezen. Namelijk dat Simsons haar weer begon te groeien. Nou ja, er is misschien hier wel een jongen of meisje in de kerk die zegt, dat is toch logisch. Als ik 2 maanden niet naar de kapper ga, dan zul je dat ook zien. Dat mijn haar groeit gewoon. Daar hoef je niks voor te doen. Als je gezond bent, dan is dat ook een teken van je gezondheid. Dat je haar groeit. Nou, zo was het ook bij Simson. U weet dat de Filistijnen zijn haar hadden afgeknipt. Ze hadden hem kaal geschoren. Want ja, die lange haarlokken van Simson, die hadden te maken met zijn nazireerschap. Met zijn bijzondere taak en opdracht die hij van de Heere gekregen had. Een nazireer is iemand die is afgezonderd voor de speciale dienst van God. En die mag dan geen sterke drank drinken, niet in aanraking komen met doden, dus zich niet verontreinigen en ook zijn haar niet laten afknippen als een teken van het feit dat hij staat onder een gelofte en die moet eerst vervuld worden voordat hij weer naar de kapper zou mogen gaan. Zijn haar laten afknippen. Maar toen eenmaal dat Delila hem dat geheim had ontfutseld en de Filistijnen hem konden overmeesteren omdat zijn haarlokken waren afgeknipt, toen hebben ze Simson naar de gevangenis gebracht. We weten niet precies hoe lang hij daar nu is geweest, maar nou, toch wel zo lang dat je ondertussen ging zien dat zijn haar weer begon te groeien. Misschien na een maand, na 2 maanden, wie zal het zeggen, maar zijn haar wordt weer zichtbaar. En dat komt natuurlijk omdat je kunt wel iemands haar afknippen, maar de haarwortels. De haarwortels, die waren nog aanwezig. En zoals we al zeiden, u weet dat ook, dat haar van Simson was een teken van zijn roeping en zijn toewijding aan God. Het teken dat God hem wilde gebruiken. En nu was dat teken weggeknipt, dat wel. Maar daarmee was de zaak nog niet weggenomen. De zaak dat God nog van Simson gebruik kon maken. Kijk, de Filistijnen die hadden daar een heidense kijk op. Die dachten natuurlijk, de magie zit in het haar. En nu hebben wij zijn haar afgeknipt, dus nu is ook de kracht van die, zeg maar, die magische kracht is daarmee doorbroken en teniet gedaan. En dan kan zijn haar wel weer gaan groeien, maar die magische kracht, die komt niet meer terug. Dat is eens en voorgoed door ons afgeknipt, afgesneden, daarmee verdwenen. Maar dat is een heidense manier van denken, want klaarblijkelijk zijn ze ook niet in staat om over de God van Israël anders te denken dan dat ze over hun eigen afgod denken, dat die beperkt is in zijn mogelijkheden. Dus ze hebben wel Simson machteloos gemaakt, inderdaad, dat resultaat hebben ze geboekt, maar de God van Simson hebben ze niet machteloos gemaakt. En daarom kun je ook wel vragen, Simson is blind gemaakt door de Filistijnen, maar wie is er nou echt blind? Kijk, die Filistijnen zien natuurlijk dat Simsons haar weer begint te groeien. Maar zij zien het eigenlijk als een bewijs dat ze toch helemaal niks meer te vrezen hebben. Want ze hebben hem in feite kunnen uitschakelen. En ze hebben Simson op de knieën gekregen. En dus moet die God van Simson nu ook het onderspit delven. Ze weten niet dat hij de levende God is. De Almachtige. De God van Israël die nooit meer loslaat wat zijn hand begon. Die trouw blijft aan zichzelf en al zijn beloften vervult. En zijn heilsplan door de geschiedenis heen doorzet. Tot de volheid van de tijd aanbreekt waarin hij zijn zoon in deze wereld zendt. Als de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zij begrijpen niet dat God, ondanks alle verzet en tegenkanting, doorgaat met het volvoeren van zijn raad. En heenwerkt naar die grote dag van de voleinding. Ze weten niet dat er geen grenzen zijn aan zijn macht. En dat zijn genadige zondaarsliefde voor zijn volk onpeilbaar diep is. En Simson? Wat moeten we nou van Simson denken? Samson was diep gevallen, gemeente. Diep gevallen. Maar niet als een Judas. Die is afgevallen van het geloof. Eerder als een Petrus. Die zijn meester heeft verloochend. Maar in de weg van de rouw weer wordt hersteld in zijn ambt. Toen de Heer Jezus Petrus ging ondervragen. Daar aan de oever van het meer van Galilea. Toen stelde hij tot driemaal toe de vraag. En u begrijpt, dat loopt parallel met de drievoudige verloochening van Petrus. Maar nu komt driemaal de vraag. Hebt gij mij lief? En gemeente, dat is de wortel van de zaak. En we lezen in het boek Job in hoofdstuk 19... dat Job daar iets over zegt. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job zit op de puinhopen van zijn leven, in doffe ellende. Maar hier herleeft de hoop, gewerkt door de Heilige Geest, als hij mag zien op zijn God. Hij ziet nou niet op de omstandigheden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over dit stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zijn lichaam, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Voorwaar, hij zou het zeggen, waarom vervolgen wij hem? Na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. En de wortel van de zaak wordt ook in Samson gevonden. En dat zijn haar begint te groeien vanuit zijn haarwortels, was daar een zichtbaar teken van. God had hem niet verlaten. En Samson wordt op zijn gebed in zijn kracht hersteld, in zijn ambt hersteld, net als Petrus later. Samsons haar begint te groeien en in hem begint ook iets te groeien. Daar in de tempel van Dagon, waar een groot offer voor die afgod werd gebracht, begon in hem het besef te groeien dat er een groot offer voor de Heere gebracht moest worden. Het offer van zijn leven. Samson, die al zo dikwijls had gekozen voor zichzelf, kiest nu niet meer voor zichzelf, maar is bereid zijn leven te geven. Is dat puur een persoonlijke wraakneming? Dat woord gebruikt hij inderdaad, zoals u gelezen hebt, wij samen gelezen hebben, in vers 28... Die bidt tot God dat ik mij met één wraak voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. Maar dat woord wraak moet u niet verkeerd opvatten. Het is veel meer dan een persoonlijke aangelegenheid. Want wie dieper toeziet, weet met name ook uit die geschiedenis van Samson en de Filistijnen, dat in die verhouding tussen Israël en de Filistijnen, in die wederzijdse wraaknemingen die in deze geschiedenis beschreven staan, het ten diepste gaat om de God van de Filistijnen tegenover de God van Israël. Maar dan gaat het dus om de verlossing die God door dit ruwe en ongepolijste instrument Samson geeft aan zijn volk. En dat zien we ook hier gebeuren. Samson laat zich aan de hand van de jongen die hem begeleidt naar de middelste pilaren brengen waarop de dakconstructie van het hele gebouw rust. En vers 27 geeft ons een indruk van de samenkomst. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten van de Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Samson speelde. Zelden zijn er zoveel prominente hoogwaardigheidsbekleders van de Filistijnen bij elkaar geweest. Zelden zal de tempel van Dagon zo afgeladen vol zijn geweest. En Samson staat daar in zijn eentje, midden in die tempel, tussen de centrale pilaren. Duizenden mensen om hem heen, Samson alleen. En al zo dikwijls was het in deze geschiedenissen van Samson velen tegen één. Het begon eigenlijk al met die sterke leeuw die hij ontmoette op de weg toen hij naar Timnat ging met het oog op zijn bruiloft. Nou, ik weet niet wat jij zou doen, jongen of meisje, als je een leeuw op je pad tegenkwam. Maar zo'n leeuw is toch altijd sterker dan dat jij bent. Maar hier zien we hoe die sterke leeuw die die eenzame Simson wil aanvallen door Simson is overmeesterd en overwonnen en zelfs wordt verscheurd. Een sterke leeuw tegen Simson. Daarna lezen we over 30 bruiloftsgasten die het Simson moeilijk maken. 30-1. Vervolgens lezen we hoe Simson 30 Asklonieten doodt. Het was 30-1. Dan heb je die geschiedenis van die 300 vossen. Dan komen er 3000 man uit Juda om Simson gevangen te nemen en uit te leveren aan de Filistijnen. 3000-1. Bij Lehi lezen we over 1000 Filistijnen die tegen die ene Simson opnemen. En zo gaat het naar een climax toe in die geschiedenis. En dit is eigenlijk de climax die je in vers 27 leest. Dat hele huis vol, de benedenafdeling, maar ook op het dak. 3000 mannen en vrouwen. Dus als je naar de getallen kijkt, is er zeker sprake van een climax. Maar ook een climax als je kijkt naar Simsons houding. Want het belangrijkste van wat er in hoofdstuk 16 van Simson beschreven staat, is wel wat we lezen in vers 28. Toen riep Simson tot de Heere en zeide: Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen wreke aan de Filistijnen. Heere, gedenk mijner. Dat is eigenlijk wat Simson bidt. Gedenk mijner. En gemeente, in dit korte gebed ligt heel Simsons berouw en bekering. Dit is zijn hulpgeroep omhoog. Zijn afzien van zichzelf. Zijn vluchten tot God en tot de troon der genade. Zijn onvoorwaardelijk kiezen voor de eer van God. Hij stelt zijn eigen leven niet hoger dan Gods belangen en verbindt zijn dood met de verlossing van Israël. En hij roept hem aan met zijn verbondsnaam. Heere, Heere. En hij doet daarmee een beroep op de verbondstrouw van de God van Israël. Die God die hem in zijn dienst had genomen. Die God tegen wie hij zo menigmaal gezondigd had. Wiens roeping hij heeft verzaakt. En wiens gunst hij heeft verspeeld. Simson bidt als een onwaardige. Die niettemin geen ander adres heeft. Hij belijdt in de tempel van Dagon de God van Israël. Als de enige God, de levende God. En nu zijn haar weer begint te groeien, vraagt Simson of hij toch nog hersteld mag worden in dat ambt, in dat nazireerschap waarvan zijn haar het teken was. Dat nazireerschap dat toewijding vraagt en zelfopoffering in de dienst van God. En zie, die gezindheid en die bereidheid toont hij hier als nooit tevoren. Simson heeft Psalm 25 vers 3 nog niet gekend natuurlijk en zeker niet in onze berijming, maar zijn gebed zoals het hier opklimt tot God in vers 27, 28, Heere, Heere, gedenk toch mijner. De inhoud daarvan wordt wel trefzeker vertolkt door wat we gezongen hebben. Hier horen we Simson omhoog roepen tot de troon der genade. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Ik heb het verzondigd, maar bij u zijn toch milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan. die mijn jonkheid heeft bedreven. En denk aan mij toch, Heere, Heere, gedenk mijner. Denk aan mij toch in genaar, om uw goedheid eer te geven. Maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God. Het haar dat weer groeit is slechts een teken. Maar de zaak waar het om gaat, kunt u alleen geven. De kracht. Zoals de Heere die bij herhaling in die achterliggende geschiedenissen heeft geschonken. En het is opvallend dat van geen enkele andere richter die in het boek van de Richteren beschreven wordt, zo dikwijls wordt vermeld dat de geest van de Heere vaardig over hem werd dan alleen bij Simson. De geest van de Heere werd vaardig over hem. Daar begon het eigenlijk mee. Na de geboorte van Simson, zijn roeping, dat de geest des Heren hem bij wijle begon te drijven, aan te sporen, te vervullen. Dat hij vervuld werd met een heilige ijver voor de eer van God en de verlossing voor het volk. En door die kracht van de Heilige Geest ontving hij ook die bijzondere kracht om die daden van verlossing te verrichten. Dat had hij niet van zichzelf, hij werd daartoe door God en God alleen in staat gesteld. En het is in de weg van dit ootmoedig gebed, gemeente, dat Simson inderdaad in zijn ambt wordt hersteld en nog eenmaal tenslotte door God wordt gebruikt. Nou, wat kunnen wij hiervan leren? In elk geval dit, gemeente, als we nadenken over de kracht van het gebed. Dat u nooit te groot van God kunt denken en nooit te klein van uzelf. Het gebed is dat wij alles uit handen gaan geven en alles van hem verwachten. Het is in de weg van het gebed dat ervaren wordt dat God zijn kracht in onze zwakheid volbrengt. En dat hij langs die weg de kracht van het geloof wil schenken, van de volharding, van de toewijding. Die ook u en jij en ik nodig hebben. Om trouw te zijn in zijn dienst. Ook in ons dagelijks werk. Maar ook in de kerk. In je huwelijk en in het gezin. Zonder bidden gaat niets goed. Denk niet te klein van de God van Israël. De Heere, Heere. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. En let hierop. Simson werd niet afgewezen. Maar dat hij niet werd afgewezen, dat is niet omdat het toch nog een beetje meeviel. Maar dat is nu alleen om Christus wil. En omdat het om Christus wil is, daarom is er ook voor u en jou en mij hoop. En daarom heeft ook uw bidden zin. Als u zich beroept, biddend. Als u zich verootmoedigt voor de Heere, maar biddend beroept op de verdiensten van Christus. Roep zijn geest over u in. Dat die u zal leiden. Niets is meer tot eer van God en tot uw geestelijk welzijn dan het gebed om de Heilige Geest. Nee, niet als aanvulling op de bij ons reeds van nature aanwezige kwaliteiten. Zo bidt u toch niet, hoop ik. Dit niet tot God om u te helpen bij datgene wat sowieso al wel aardig lukken zou, dachten we. Maar net dat ene duwtje in de rug kan geen kwaad. Nee, bid tot hem vanuit uw diepe nood en ellende. In het besef van niets verdiend en alles verbeurd te hebben. Zet een streep door uw eigen naam. En beroep u. Doe een beroep op zijn naam. Op wie hij is en wat hij doet uit genade om Christus wil. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Heere, Heere, denk toch aan mij. De moordenaar op het kruis, gemeente. Die had geen ander gebed. Het lijkt exact hetzelfde. Maar die man zich verootmoedigt. Schuld beleidt. Wij hangen hier rechtvaardig. Een rechtvaardig oordeel. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan gaat hij bidden, Heere. Denk aan mij. Gedenk mij er als we in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En het werd zijn eeuwig behoud. Zo groot is God in Christus. daar kan geen Dagon tegenop. En zo wordt Samson in zijn leven zijnde vernederd in zijn lijden, hersteld in zijn kracht, maar tenslotte ook gebruikt tot Gods eer. Daar staat Samson tussen de pilaren. En hij omvat beide pilaren met zijn armen. Nog eenmaal wordt hij gebruikt als een instrument in Gods hand. Nog eenmaal ontvangt hij in antwoord op het gebed de kracht die God wilde aanwenden tot verlossing van Israël. Nog eenmaal wordt Samson de Messias, de gezalfde. En in de kracht van God buigt hij zich, zo staat er. En gebruikt hij al zijn kracht om die beide pilaren omver te trekken. En net als Jezus op het kruis sterft hij met uitgestrekte armen om zijn volk te verlossen. En Samson heeft in zijn sterven een grotere overwinning bewerkt als ooit in zijn leven. En op een bijzondere manier geldt dat nu, gemeente, des te meer van hem naar wie Samson verwijst. Daarmee vergeleken valt het sterven van Samson in het niet, al kunnen we het wel als een prototype zien van het sterven van Christus, die juist door zijn sterven de grote overwinning, verlossing heeft bewerkt. Het sterven van de borg op Golgotha, die zich boog onder het recht van God, is de bron van het leven voor een ieder die gelooft. Gemeente, Samson is in zichzelf eigenlijk tegelijk het beeld van het zondige en ongehoorzame verbondsvolk. Dat wordt als het ware in hem belichaamd. En Samson wordt weerspiegeld hoe het ervoor staat met de kerk van toen. Maar wat dacht u? Zien we daar ook niet het beeld in van de kerk van nu? Maar nu laat Samson ook het beeld zien van de stervende Messias. Hij die in de plaats van een schuldig volk en ten behoeve van hen heeft betaald met de prijs van zijn leven. Ja, het sterven van Christus was noodzakelijk, wilde er sprake kunnen zijn van verlossing. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar door zijn sterven, laat het ten volle tot u doordringen, heeft hij de oorzaak van onze ellende weggenomen, de schuld van zijn volk verzoend, de toorn van God gestild, de vrede getekend en de door ons geschonden eer van God hersteld. Hoe wilde u dan vrede met God krijgen als u het zou zoeken buiten de Heer Jezus om? En als je dus ten diepste zelf zou moeten doen, ziet u hoe noodzakelijk het is om deel te ontvangen aan dat volbrachte werk van Christus. Dat borgwerk van Christus, dat moet toegepast worden aan ons hart en leven. En ja, dat is in de weg van het geloof. Daar hebt u helemaal gelijk in, maar bent u de bekering niet vergeten. En bekering is niet dat u nu ineens aan de slag moet voor God en dat u wat gaat doen. Maar bekering is dat u eindigt als Samson, stervend aan uw eigen ik. De geest werd vaardig over Samson en dan juist is hij bereid om te sterven. En waar de geest van Christus ons gaat leiden en vervullen, daar komt ook bij u en jou en mij een stervend leven. Stervend aan ons ik. Een sterven aan het vlees. Een sterven aan onze zelfredzaamheid. Een sterven aan onze eigen gerechtigheid. Het is alles verliezen om alles te winnen. Sterven om te kunnen leven. Begrijpt u wat Paulus ergens schrijft? Ik sterf alle dagen. Of als hij schrijft, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim. Hij die door zijn sterven aan mij het leven gaf. Gemeente, we staan stil bij Simpsons levenseinde. Hoe zal uw levenseinde eens zijn? Zouden we dan ook Psalm 37 kunnen zingen? Let toch en zie op vrome en op rechte. Het einde van die man of vrouw zal vrede zijn. Vrede met God door het geloof in Christus. Ja, Christus die een nog grotere overwinning heeft behaald dan Simpson. Zo groot dat geen pen het beschrijven kan. Zo groot dat er straks een menigte voor de troon zal staan die niemand meer kon tellen. Het was in die tempel vandaag om al bijna niet meer bij te houden hoeveel mensen daar bijeen waren. Maar als er straks een schare voor de troon staat, dan is het helemaal niet te tellen. Alleen God zal dat kunnen tellen. Maar wij niet. Maar zult u erbij zijn? Vindt u dat een moeilijke vraag? Worstelt u daarmee? O, denk dan toch niet te klein van Israëls verlosser. Denk niet te klein van Christus werk. Denk niet te klein van zijn overwinning en denk zeker niet te klein van zijn bereidheid om ook vandaag zijn armen wijd uit te strekken, om zondaren tot zich te trekken en ze te zaligen. Ieder die vanuit de nood gaat bidden, Heere, gedenk mijner, zal het antwoord krijgen vanaf het kruis. Heden, met mij. In het paradijs. Ja, daar ging ook Simpson heen. Met mij. Gemeente, is dat niet het paradijs? Is dat niet de heerlijkheid? Het gaat niet om paardenpoorten en straten van goud. Uiteindelijk is dat bijzaak. Maar dat God daar woont bij zijn volk en zijn volk bij hem. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Is dat ook uw zielsverlangen? Simpsons levenseinde. We hebben iets gezien van zijn lijden en van zijn sterven. En tenslotte is er ook de melding van zijn begrafenis. Ondanks de diepe vernedering en smaad die hij moest ondergaan aan het einde van zijn leven. Ten gevolge van zijn eigen dwaasheid en zonde gaat hij niet roemloos ten onder. Hij krijgt uit genade een eerlijke en eervolle begrafenis in het familiegraf, ergens tussen de plaatsjes Zora en Estaol. Die plaatsnamen waren al eerder genoemd in de geschiedenis van Simpson, want daar was het allemaal begonnen, als er in het slot van hoofdstuk 13 beschreven staat, het hoofdstuk waarin de geboorte van Simpson is beschreven, en dat de geest hem begon te drijven tussen Zora en Estaol. Daar komt nu ook zijn graf. En het graf is de rustplaats van het lichaam tot de jongste dag. Maar over dit graf valt het licht van de overwinning. Nee, niet die van Simpson die hij behaald heeft over de Filistijnen. Maar het licht van de overwinning van Christus. Die hij behaald heeft in zijn sterf. Over het graf van Simpson valt ten diepste het licht van het open graf van de Heer Jezus. Gemeente, voor ons lijkt het graf toch zo dikwijls het einde. Maar in het licht van Christus' verdiensten is het einde niet. Hij die dood en graf heeft overwonnen. Hij is niet in het graf gebleven. Hij die gestorven is om onze zonden is opgewekt om onze rechtvaardiging. En de apostel Paulus schrijft in Romeinen 8 daar zulke heerlijke dingen over in het loflied van het geloof. Als hij eerst in vers 34 zegt, wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Daarom al sterft hier alles. Maar voor Gods kinderen geldt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Al wie kwam schuilen achter de verdiensten van de Heer Jezus, moet en mag zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Al wie de toevlucht voor zijn ziel in doodsnood heeft gevonden in Christus, kan zeggen, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Getrouwe Heere, zo mogen we ook aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken om u hartelijk te danken voor het onderwijs van de schriften. En wij bidden, Heere, wilt u het zelf met uw zegen achtervolgen, zodat wij het in ons hart mogen bewaren en het meegaat de nieuwe week in. En het stof geeft tot overdenking, meditatie, verootmoediging en gebed. Wilt u de hoop doen herleven, het geloof versterken, de liefde verdiepen. Dat we, Heere, mogen leven uit die diepe vreugde en verwondering over het feit dat in Christus er een volkomen verlossing is. Dat u ons in hem een zaligmaker hebt gegeven, wiens werk niet tekort schiet, maar die het heeft volbracht en die het ook zal voleindigen in heerlijkheid, het goede werk dat hij in ons begon. Heren, dan is er nu nog zo dikwijls aanvechting en strijd, maar wilt u ons er boven uittillen om ons telkens weer opnieuw te werpen op hem. En geef, Heren, dat onze wandel zo een leven met u mag zijn. En wilt u ook in het verdere van deze rustdag met ons zijn, brengt u ons hier vanmiddag weer in getrouwheid in de kerk. Mocht het zijn ook met een verlangend hart om uw stem te horen, om uw lof te zingen en uw naam aan te roepen in het gebed. Wilt u onze dank aanvaarden en ons bidden verhoren uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, als slotzang willen we nog zingen uit Psalm 115. En daarvan het 9e vers. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heren lof, zijn roem en majesteit. Loof God, de bron van het leven. Psalm 115, het 9e vers. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.